Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog, uw recht is als godsbergen, uw oordeel grondeloos, gij behoedt en zegent mens en beest. We zingen samen het tweede vers uit Psalm 36. Rond deze avonddienst op de biddag belijdenis van ons geloof met artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En aansluitend zingen we het 25e vers van Psalm 136. Looft hem al wat leeft, die al het vlees zijn voedsel geeft. 136, het 25e vers na de belijdenis met de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 13. Daar belijden wij ons geloof van de voorzienigheid Gods en de regering van alle dingen. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan het geval of de fortuin heeft overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil alzo stuurt en regeert, dat in deze wereld niets geschiet zonder zijn ordinantie. Hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiet. Want zijn macht en goedheid zijn zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardig zijn werk beschikt en doet. Ook wanneer de duivelen en de goddelozen onrechtvaardig handelen. En aangaande hetgeen hij doet boven het begrip van het menselijke verstand, dat willen wij niet nieuwsgierig onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan, maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen van God die ons verborgen zijn. Ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen Hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze grenzen te overtreden. Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goede tieren hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn heerschappij, alzo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan zonder de wil van onze Vader. Waarop wij ons verlaten, wetende dat hij de duivelen in de toom houdt en al onze vijanden die ons zonder zijn toelating en wil niet schade kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwaling van de Epicureeën, die zeggen dat God zich nergens mee bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden. We openen Gods woord op een tweetal plaatsen deze avond. Allereerst in het Oude Testament in Exodus 16. En we lezen daarvan de verzen 31 tot en met 36. En vervolgens uit het Nieuwe Testament de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 9, de verzen 1 tot en met 7. Allereerst Exodus 16, vers 31 tot en met 36. En dan lezen we Gods woord als volgt. En het huis Israëls noemde deszelfs naam man. En het was als korianderzaad, wit, en de smaak daarvan was als honingkoeken. Voorts zei Mozes, dit is het woord hetwelk de Heere bevolen heeft. Vul een gomer daarvan tot bewaring voor uw geslachten, opdat zij zien het brood dat ik ulieden te eten gegeven heb in deze woestijn, toen ik u uit Egypteland uitleidde. Ook zei Mozes tot Aaron, neem een kruik en doe een gomer vol man daarin en zet die voor het aangezicht des Heren tot bewaring voor uw geslachten. Gelijk de Heren aan Mozes geboden had, alzo zetten ze Aaron voor de getuigenis tot bewaring. En de kinderen Israëls aten man 40 jaren, totdat zij in een bewoond land kwamen. Ze aten man totdat zij kwamen aan de palen van het land Kanaan. Een gomer nu is het tiende deel van een eva. Dan uit Hebreeën 9, de verzen 1 tot en met 7. Zo had dan wel ook het eerste verbond rechten van de godsdienst en het wereldlijke heiligdom, want de tabernakel was toebereid, namelijk de eerste, in welke was de kandelaar en de tafel en de toonbroden, welke genaamd wordt het heilige. Maar achter het tweede voorhangsel was de tabernakel genaamd het heilige der heiligen, hebbende het gouden wierookvat en de ark van het verbond, alom met goud overdekt, in welke was de gouden kruik, daar het manna in was, en de staf van Aaron die gebloeid had, en de tafelen van het verbond. En boven over deze ark waren de cherubinen der heerlijkheid die het verzoendeksel beschaduwden, van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. Deze dingen nu, aldus toebereid zijnde, zo gingen wel de priesters in de eerste tabernakel te alle tijden om de godsdiensten te volbrengen, maar in de tweede tabernakel ging alleen de hoge priester, eenmaal per jaar, niet zonder bloed, het welk hij offerde voor zichzelf en voor des volks misdaden. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. Laten wij samen de Heere zoeken in ons gezamenlijk gebed en hem bidden om een zegen over de bediening van het evangelie en hem bidden voor al onze aardse nooddriften en behoeften. Laten wij samen bidden. Heren, we mogen opnieuw op deze dag, deze biddag, samen voor u naderen in het gebed. Heilige God, almachtige God, schepper van hemel en aarde en zee en al wat daarin is, en onderhouder van al wat leeft. Zo belijden wij u, zo roepen wij u aan, zo spreken wij uw woord na. Want zo openbaart u zich toch. Als de scheppende God, als de God die leven geeft en het leven onderhoudt. Ja, u geeft zelfs aan het gras het leven, aan de bloemen op het veld, aan de musjes en de zwaluwen en de raven. Ja, al het vlees geeft u te eten, hebben we zojuist gezongen. En daarin blijkt en blinkt uw goedheid. Ook na onze val in de zonde, ook na onze schuld die we hebben opgeladen en alle gebrokenheid die we hebben veroorzaakt, denkt u nog altijd aan uw schepping. En we hebben het zojuist beleden met de kerk, die ook uitspreekt dat u een God bent die nog onderhoudt en dat alles ons als uit uw vaderlijke hand ons toekomt. En zo, Heere, omdat u zichzelf zo bekendgemaakt hebt, komen we op deze biddag u vragen om een zegen. Een zegen over ons aards bestaan en alles wat daarmee samenhangt. Een zegen over ons lichaam, dat we van u ook de kracht en de gezondheid en het leven ontvangen om te kunnen leven, maar ook alles wat nodig is om ons in dat leven te onderhouden, eten en drinken, het voedsel en de kleding, een dak boven ons hoofd om ons te beschutten, een plek waar we kunnen uitrusten van het werk. En we bidden u een plek om ons werk te kunnen doen, dat er arbeid te verrichten valt. Want Heer, in heel die keten waarvan u hebt gezegd, wie niet werken wil, zal ook niet eten, zijn we afhankelijk van uw zegen. dat er iets te doen valt waarmee we ons geld kunnen verdienen. Dat er iets zal groeien wat we of verkopen of kopen kunnen, waarmee we in ons levensonderhoud mogen voorzien. Dat het gezaaide ontkiemt en opgroeit en vrucht gaat dragen. Dat de vruchtbomen uitbotten en inderdaad de bloesem zet en daarmee ook weer de vruchten zal dragen. Het vee, dat vermenigvuldigen mag. Heren, in al die processen die nodig zijn om voedsel voort te brengen, is er zoveel geautomatiseerd en is er zoveel dat we kunnen regelen en sturen, dat we bijna denken onafhankelijk te zijn geworden van u. Vergeeft u ons dat. En doe het ons steeds beseffen dat alles wat wij hebben genade is. En dat al uw gaven voor ons lichaam en voor ons leven onverdiende zegeningen zijn. En dat als er misschien dan voedsel op ons bord ligt, we nog afhankelijk zijn dat u het in ons lichaam allemaal goed laat verlopen, zodat we er kracht uit ontvangen. Want heren, daar zijn we niet eens toe in staat. En daarom bidden we, of in het seizoen dat voor ons ligt, of u aan al die verschillende dingen genadig zou willen denken, opdat we uit uw hand mogen leven. En leert u ons dat ook genadig, uit uw hand leren leven, dat we het beseffen zullen dat alles wat we ontvangen inderdaad bedoeld is om tot eer van u ermee te handelen, ermee te doen, ervan te leven. Onderwijst u ons dan, heren, vanuit uw woord, gaat u daar alstublieft ook mee door. Als we u komen bidden om eten en drinken en zegen over arbeid en visserij, dat we niet vergeten dat u gezegd hebt, Heer Jezus, bij brood alleen zal de mens niet leven, maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Heere, wij komen u bidden of u ook zou willen blijven spreken tot ons. Spreken door uw woord. En dat uw geest dat woord aan ons openlegt en verklaart en toepast in ons hart en leven, dat ook die vrucht groeien mag. En als het woord gezaaid wordt, dat dat mag ontkiemen op plaatsen waar nog niks groeit. En dat dat vrucht mag dragen in harten waar nog geen vrucht is. En dat zo ook wat dat betreft geoogst zal mogen worden door u. En winst gemaakt mag worden in het koninkrijk van u. Dat het uit mag breiden, dat er toegevoegd mogen worden. Heere, schenk dan zegen over het, als we met dat woord zaaien onder onze kinderen, onder onze jeugd, onder onze jongvolwassenen. Als dat woord gezaaid mag worden op de verschillende verenigingen. Als het woord zondags gezaaid mag worden en op de huisbezoeken en op de diaconale bezoeken, Heere, geef dat ook daarover uw zegen zo zal rusten, dat het mag zijn tot uw eer. En dat u er groot mee wordt en verheerlijkt mee wordt. En dat u er de eer van mag ontvangen. En zo bidden we, Heere, of u zelf ook in de komende periode ons zou willen leiden door uw woord en geest, zou willen dragen in uw handen, ons zou willen omringen, ons zou willen zegenen. Want ook als gemeente, ook in het geestelijke, zijn we zo diep afhankelijk van wat u wil geven en wat u schenkt en van uw werk. En Heer, wij belijden dat. Niemand van ons kan zichzelf bekeren, wederom geboren laten worden. Niemand van ons kan zichzelf het geloof geven of het geloof in stand houden. Maar wilt u genadig, zoals u het gezegd hebt, doen aan ons vanuit dat woord: ik zal niet verlaten wat mijn hand begon. Mogen we u daarom bidden, Ook in dat vertrouwen dat u dat werk zal voleinden. En zo leggen we ons leven, ons aardse leven, onze eeuwige bestemming aan uw genadetroon neer. En bidden u om ontferming en om een genadige zegen verdiend door uw Zoon. En vrijgevig aan ons geschonken. Wij hebben dat niet verdiend, Heer. We hebben het ons ook niet waard gemaakt. Maar toch zegt u dat we al onze nooddruft, al onze begeerten, al onze noden met dankzegging bij u bekend zouden maken. We mogen dat als gemeente en met de gasten in ons midden op deze middagavond doen. En we leggen het zo aan uw voeten. En we prijzen u, de levende God, die trouw houdt en die het geschapene van uw handen niet wil verlaten. En we pleiten op uw woord, waarin u gezegd hebt dat we zouden zoeken en kloppen en bidden. En dat we dat in vertrouwen mogen doen, omdat u een God bent die een hart heeft dat nog veel meer liefde heeft voor vijanden dan dat een vriend midden in de nacht de deur zou open doen voor zijn vriend. Dat u een vader wil zijn om Christus wil, die nog veel meer als dat ouders met zondige harten hun kinderen goede gaven geven, uw Heilige Geest wil geven. En zo bidden we, Heere, of ook die Geest ons deze avond wil leiden en wil bepalen bij uw woord en wil onderwijzen vanuit uw woord. En dat we zo dat onderwijs mogen krijgen en dat dat effect in ons leven mag hebben. Dat het vernieuwen zal waar vernieuwing nodig is. Dat verandering en dagelijkse bekering zal plaatsvinden waar dat nodig is. Dat het tot ons heil mag zijn, Heere, dat we hier vanavond zijn en ons laten onderwijzen vanuit uw woord. Vanuit het Oude en het Nieuwe Testament. Ja, vanuit dat getuigenis dat zegt wie u bent, Heer Jezus. En dat we alles aan u te danken hebben. En dat we daarom ook in alles het van u zouden verwachten. Weer de boze uit ons midden, dat u ons geen schade berokkent. Laat het woord van u vrije loop hebben. En wil alles wat hinderen kan, afleiden kan, afbreken kan, wegnemen. En dat we allen alleen onder de stem van dat evangelie gevangen genomen mogen worden. Op een wijze dat we aan uw voeten mogen zitten. Als leerjongeren. En ons tevreden stellen met die dingen die u ons wil onderwijzen. Heren, we dragen de broeders, ambtsdragers aan u op. Degene die hebben gediend en bijna aan het einde van hun termijn zijn. De gekandideerde broeders die na deze dienst een verkiezing zullen meemaken. We willen ook deze dingen in uw handen leggen en bidden of u ons daarin leiden wil op een wijze dat we ook die stemming op een geestelijke wijze mogen houden. Vragend aan u of u onze gemeente nog genadig dienstknechten wil geven in de ambten waarin vacatures zijn ontstaan. En dat u zo ook daarin een blijk zou willen geven dat u met onze gemeente nog van doen wil hebben. En zo ook zegenen wil in het werk dat we verder mogen doen. Verhoort u ons, Heere, in de vergeving van onze zonden, in de verzoening van onze schuld, om Christus wil, uw lieve Zoon alleen, onze Heere. We bidden het u om zijnentwil. Amen. We zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 105 en daarvan het 22e en het 24e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Dat had ons antwoord mogen zijn uit Psalm 143, het tiende vers na de prediking. Psalm 143, vers 10. Na de prediking, u krijgt dan ook gelegenheid om uw gave aan de Here te geven in één rondgang die bestemd is voor de kerk. De tekst voor de prediking kunt u vinden in het eerst gelezen schriftgedeelte, Exodus 16, en daarvan de verzen 33 en 34. 33 en 34 uit Exodus 16. Ook zei Mozes tot Aaron: neem een kruik en doe een gomer vol man daarin en zet die voor het aangezicht des Heren tot bewaring voor uw geslacht. Gelijk als de Heren aan Mozes geboden had, zo zetten ze Aaron voor de getuigenis tot bewaring. Geliefde gemeente, in het achterste gedeelte van de tabernakel en later de tempel, het heilige der heiligen, die kubusvormige ruimte, stond één voorwerp. Een houten kist gemaakt van sittimhout, acaciahout. En die was van binnen en van buiten overtrokken met goud. En op die kist lag een puur gouden plaat. En op die plaat stonden twee engelfiguren, cherubim, ook van goud. En die keken naar die plaat, naar dat deksel, naar dat verzoendeksel, zoals dat heet. En hun vleugels raakten elkaar, ze stonden gebogen zo op dat voorwerp, op de ark van het verbond. En die twee engelen keken naar dat verzoendeksel waar de hoge priester één keer per jaar met het bloed van het offerdier op de grote verzoendag geslacht, dat bloed daar sprenkelde tot verzoening van de zonde van het volk. De ark van het verbond, ook wel de zetel van God genoemd, de troon van God. God zat in het heilige der heiligen op dat verzoendeksel. Want toen de tabernakel in gebruik werd genomen en later de tempel in Salomo's dagen, toen vervulde de heerlijkheid des Heren het heiligdom. De, in het Hebreeuws, Shechina daalde af. De lichtglans, de heerlijkheid, de goddelijke majesteit vervulde het heilige der heiligen en rustte op de ark. En dan willen we deze avond, op deze biddag, niet allereerst luisteren naar de ark van het verbond zoals die eruit ziet. Want die ark was hol dus van binnen, maar was niet leeg. We willen vanavond in die ark kijken. En misschien zegt een van de kinderen: hé, maar dat mag toch helemaal niet? Niemand mocht toch in die ark kijken? Nee, geen Israëliet zag die ark. Als die tabernakel opgerold werd en ze verrijzen moesten, dan moest die ark afgedekt worden met een hemelsblauw kleed. De priesters zagen hem eigenlijk niet. Eén keer in het jaar alleen de hoge priester. Maar toen die ark een keer weggevoerd was door de Filistijnen en later terugkwam op die wagen met die ossen ervoor, toen keken de maaiers in Bethshan, die keken erin. En toen doodde Gods toren velen van die mensen. Mag je wel in die ark kijken? Nou, vanavond mag het vanwege het Nieuwe Testament. Hebreeën 9 laat ons in die ark kijken en zegt wat erin staat in die ark. Het eerste voorwerp is die amandelstok, die staf die Aaron ooit had en die plotseling begon te bloeien toen God in de woestijn aanwees wie als hoge priester moest gaan dienen. En toen heeft God gezegd: leg die staf in de ark. En toen God manna gaf om dat volk mee te onderhouden op hun woestijnreis, dat ze te eten kregen. Toen heeft God gezegd, vul een gouden kruik met manna en zet die in de ark. En als de Heere straks de twee stenen tafelen gaat geven, zijn wet gaat geven, met zijn eigen vinger geschreven in steen, dan zegt hij, bij, als hij ze opnieuw gegeven heeft aan Mozes, leg ze nu in de ark. Dus die ark van het verbond, de troon van God, daar liggen die voorwerpen in. Een staf van de hoge priester, een kruik met manna en de twee stenen tafelen. En nu wil ik vanavond met u nadenken in het bijzonder over dat ene voorwerp wat erin staat. Die gouden kruik met manna. Want wat blijkt, die voorwerpen moeten niet zomaar erin gelegd worden. God zegt ook nog hoe ze erin gelegd moeten worden. En Aaron, op bevel van Mozes, die het van God gehoord heeft, zet het kruikje met manna voor de getuigenis. En als hij het allemaal erin gezet heeft, gaat het verzoendeksel er bovenop. Thema voor de preek is de gouden kruik met manna in de ark. Die twee gedachten, voor de wet, onder het verzoendeksel. Dus de gouden kruik met manna in de ark, voor de wet, onder het verzoendeksel. Dus Mozes moest die gouden kruik met manna vullen en op een speciale plek zetten voor de getuigenis. En dan wordt erbij gezegd, gelijk als de Heere aan Mozes geboden had, alzo zette Aaron het neer. Daar werd die kruik bewaard met de bedoeling tot in verre geslachten de herinnering er levend aan te houden dat God in zijn voorzienigheid dat volk had gevoed in een plaats waar nauwelijks iets groeide om van te leven. Voor de getuigenis werd dat kruikje neergezet. En Hebreeën laat zien dat dat woord getuigenis een andere naam is voor die stenen tafels waarop God met zijn eigen vinger de 10 geboden schrijft. De wet van God ligt in die ark en daartegenover staat dat kruikje met manna. Waarom laat de Heere dat nou zo neerzetten? Wel, de Heere laat dus blijkbaar zien op deze manier dat er verband ligt tussen het eten wat hij geeft en zijn heilige wil, zijn geboden. Er ligt verband tussen ons dagelijks brood en de wet van God. Israël kreeg dat eten als gave van God. Maar wat een mens krijgt uit Gods hand om van te leven, dan zegt God er gelijk bij hoe die dat gebruiken zal tot eer van God. Ook de gave van Gods algemene genade, zoals we dat noemen, eten en drinken en alles wat nodig is om in ons leven te onderhouden, dat heeft alles te maken met het doen van zijn wil. Daar heeft de Heere toch ook recht op? Daar heeft de Heere recht op. Als hij ons te eten en te drinken geeft en door dat eten en drinken onze krachten opnieuw geeft, dan mag hij toch ook zeggen hoe wij die krachten besteden zullen. Dan ligt er toch een verband tussen de boterham op mijn bord en de 10 geboden die hij mij voorhoudt. En de Heere wil dat verband aantonen door de kruik met manna te laten zetten voor zijn getuigenis. Want als een mens mag eten dankzij Gods trouwe zorg in zijn leven, waar eet hij dan voor? Wat is het doel van ons eten? De kinderen in de kerk die kunnen daar wel een antwoord op geven. Waarom eet je? Je eet omdat je kracht zou krijgen. en gezond zou blijven. Want als je niet zou eten, dan ga je honger krijgen en dan ga je ziek worden, kan je je werk niet meer doen. En als je dat lang genoeg duurt, niet eten, dan ga je zelfs sterven. We eten om nieuwe kracht te mogen ontvangen. Maar waarom krijgen we nieuwe krachten? We krijgen krachten vanuit het eten dat God ons schenkt om in zijn wegen te gaan. Gods wegen. De wegen die hij aanwijst in zijn heilige geboden. Waarom geeft de Heer al die dingen die we dagelijks niet missen kunnen, maar iedere dag weer nodig hebben? Hij geeft het met het doel dat we daardoor bekwaam gemaakt zullen worden om hem te dienen. Om zijn wil te doen. Om de wet te leren onderhouden. De wet van God die mij te eten geeft. De wet van God die mij in mijn leven wil onderhouden. De wet van die God die mij alle dingen schenkt. Dan heeft hij er recht op om van mij te vragen dat ik van zijn gaven zou leven naar zijn wil. Wat wilt gij dat ik doen zal? Hoe wilt u, Heere, dat ik voor u zal leven en mijn leven zal inrichten en mijn krachten zal besteden? Hoe wilt u dat ik mij gedragen zal op mijn werk en thuis? En hoe wilt u dat ik mijn krachten, mijn gezondheid en mijn verstand en mijn talenten, wat ik van u ontvang, zal besteden? Voelt u? Voel je? De Heere wil ons leren met zijn gaven ons afhankelijk te laten leven van hem. Om in ootmoed met hem te leven tot zijn eer. Wat wij bidden voor ons levensonderhoud vandaag, dat wil de Heere schenken met het doel dat we tot zijn eer leven. Nooit vergeten op biddag. Als we bidden om aardse zegeningen, waar dat kruikje manna stond in de ark van het verbond. Dat stond voor Gods getuigenis. Want als we het wel vergeten, ja, wat dan? Dan zal met ons gebeuren wat in Hosea's dagen gebeurde. Hosea moet tegen het volk zeggen, toen dat volk van de Heere gezegend werd met wol en vlas en koren en most, wijn en vruchten. En ze konden eten wat ze wilden en ze konden zich kleden wat ze wilden. Allemaal van die biddagdingen kregen ze. Maar wat ging dat volk doen? Ze vergaten dat kruikje manna tegenover de wet stond. Ze vergaten dat wat ze kregen aan eten, drinken, kleding bestemd was en bedoeld was om daarmee met tot Gods eer te leven. En wat gingen ze doen? Ze gingen naar de Baals. En ze brachten eer aan de Baals en ze bogen voor de Baals om te danken, alsof die stenen en die gouden en die houten beelden de druiven hadden laten groeien en het koren had laten opwassen. Ze namen de gaven van God, ze draaiden zich om en ze gingen naar de afgoden toe en ze deden met die gaven wat ze zelf wilden. En dan moet Hosea profeteren en zeggen, God zal het terugkomen halen. Omdat u, en dat zijn dan de woorden van God, en dan moeten we goed luisteren hoe die het verwoordt. Omdat u mijn wol en mijn vlas genomen hebt en dat aan de Baals besteed hebt, zal ik het van u afnemen. Ziet u dat het verband er ligt tussen Gods gaven voor ons dagelijks leven en het leven naar zijn wil? Als de Heere ons wol en vlas en koren en most geeft en kleding geeft, dan is het niet aan ons om te beslissen wat we daarmee doen en hoe we het besteden zullen. Dan kunnen wij er niet vrij over besluiten of we het aan de Baals of aan onszelf of aan een andere godheid zullen geven. En het gevaar dat we vergeten dat brood, dagelijks brood en het dagelijks volgen van Gods wegen bij elkaar horen, dat we dat vergeten, dat is niet denkbeeldig. Dan kan er ook bij ons een tijd komen dat de Heer het ons afneemt. En dan hebben we een crisis. En dan hebben we een economische crisis. En de economen en de wetenschappers pluizen uit waar het aan ligt en zoeken oplossingen. En ze kunnen het misschien verklaren en duiden. Maar wie is er die eraan denkt dat we Gods hand daarin zien? Die zegt, het was van mij wat ik je gaf. Maar je hebt mij er niet mee geëerd en gediend. Want God is niet alleen in het Oude Testament een God die jaloers is op zijn eer. Hij is het ook vandaag nog. En dan heeft de Heer er geen behagen in dat we biddag houden als een goede traditie. Dan heeft hij er geen behagen in, net als in Hosea's dagen, dat de mensen komen met een mand vol appels die van de buitenkant mooi lijken, maar van de binnenkant al rot zijn. Dan heeft het voor God geen enkele waarde. Hij heeft geen behagen in mensen die tot hem naderen met de lippen alleen, terwijl ze hun hart thuis laten. Die wat gebeden komen prevelen, maar die ondertussen zelf de dingen al maakbaar hebben en gerealiseerd en het voor zichzelf hebben uitgeplozen hoe ze het beste kunnen doen. God heeft geen behagen in mensen die zeggen, Heren, we zijn afhankelijk van u, geeft u ons alstublieft brood en als we het dan hebben, dan denken we niet meer aan u. Als het taal van de lippen alleen is en als de praktijk van ons leven is dat we met de gaven die God ons geeft onszelf dienen of de afgoden, dan vergeten we dat de kruik met manna voor de getuigenis stond. Echt biddag houden is een zaak van steeds weer je bekeren. Echt biddag houden is een zaak van een ziel die leert bidden. Heere, geef ons voedsel, geef ons genadig kleding, geeft u ons werk en geeft u ons onze levensbehoeften, maar geeft u ons bovenal de wil om in uw wegen te gaan. Schenkt u ons genadig dagelijks brood om daar dagelijks kracht uit te ontvangen, om u dagelijks te dienen en de eer te geven. Dat is echte biddag. Heere, wat wilt u dat ik doen zal met wat u mij elke dag schenkt? Met mijn lichaam, met mijn geest, met heel mijn bestaan. Dat is het onderwijs wat we krijgen vanuit het Oude Testament door eenvoudigweg het neerzetten van de wet en dat kruikje met manna. En dat moeten die Israëlieten leren. Jong, oud. En jongens en meisjes, als de Heere je nou eten geeft en kleding geeft en een huis om in te wonen en een school om naartoe te gaan, dan zijn dat stuk voor stuk iedere dag bewijzen dat God in de hemel aan je denkt. Aan jou denkt. En wat doe je dan? Misschien denk je er niet eens bij na. Misschien prop je 's ochtends gauw een paar boterhammen in een plastic zakje en stop je ze in je rugtas en haast je om naar school te gaan. En zucht je misschien wel weer naar school. Maar moet je eens nadenken, dat zijn gaven van God aan jou. Dat is een wonder. Allemaal bewijzen waarin die steeds vraagt, heb je mij ook lief? En wil je met de gaven die ik je geef, mij vandaag ook dienen? Zoek mij, wentel je weg op mij en ik zal het maken. Niet je eigen dingen ermee doen, maar in mijn wegen gaan om mij de eer te geven, onder mijn zegenende handen te leven. Daar heeft hij toch, en dan spreek ik ook maar de ouderen aan en de volwassenen, daar heeft hij toch als gever recht op. In de dankbaarheid voor zijn gave, in het bijzonder de grootste gave die hij schenkt. Zijn eigen zoon. Want dat zien we ook in die ark uitgebeeld. De ark zelf als voorwerp is afbeelding van de Heer Jezus. Ik draag uw heilige wet in het binnenst ingewand. De wet ligt in die ark. Hij is de grote hoge priester die het werk doet wat nodig is om het volk te verzoenen met zijn vader. Die staf van Aaron, hij is het levende brood dat uit de hemel afdaalt. Dat kruikje manna wijst al op hem. En daarboven het verzoendeksel dat in alle dingen getuigt van zijn werk als het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt en dat zijn bloed geeft. Doen we even een stapje terug. We leggen dat deksel erop terug op de ark. Als we erin gekeken hebben en we kijken een beetje van afstand er nou naar. Dan zien we die gouden kist met dat deksel erop en daaronder weten we nu wat daar staat. Maar daarbovenop staan die engelen. En dat verzoendeksel ligt er dus bovenop. Ziet u de volgorde? Wat ziet een hoge priester als hij dat heilige der heiligen binnenkomt en hij kijkt naar die ark, dan ziet hij eerst het verzoendeksel. Hij ziet niet als eerste de kruik met manna. Hij ziet eerst het verzoendeksel, de plaats waar de verzoening van de zonde van het volk en van hemzelf gebeurde en plaatsvond. En daaronder die kruik met manna. Dat betekent, gemeente, ook op de biddag is niet het manna waar we van leven moeten voor ons lichaam het eerste dat we moeten zien. Ik ben er wel mee begonnen. Maar om het des te meer te onderstrepen wat nou echt eerst komt. Ons dagelijks voedsel staat niet op de eerste plaats. En wat we voor ons aardse leven dagelijks nodig hebben, mag ook nooit de eerste plaats in ons leven gaan innemen. Het komt op de tweede plaats. Het eerste is verzoend worden met God. Eerst de zorg voor je onsterfelijke ziel. En daarna de zorg voor je sterfelijke lichaam. Manna, dagelijks brood is nodig voor je sterfelijke lichaam. Het bloed, het gebroken brood, het lichaam van Christus is nodig voor je onsterfelijke ziel. En ook op biddag moet het zwaarst wegen wat het zwaarst is. En dan kun je op de weegschaal gaan staan en je lichaam wegen. En je ziel, daar kun je op geen enkele weegschaal in de wereld het gewicht van meten. Maar je ziel is van oneindig veel meer gewicht dan je lichaam. Onsterfelijk weegt zwaarder dan sterfelijk. En dat wil de Heer ook aan zijn volk leren. En dat wil hij ook aan het nieuwtestamentische volk leren. Het kruikje met manna staat onder het verzoendeksel. Eerst verzoening. Dan voeding. En tegelijkertijd wijst de Heer dan in zijn onderwijs ook aan hoe we nou ten diepste komen aan ons eten en drinken. Waar nou de oorzaak en de bron ligt van ons dagelijks brood. Er is verband tussen Gods heilige wet en dagelijks eten. Maar er is ook verband tussen verzoening en ons dagelijks eten. Er is verband tussen eten en Gods wil leren doen, maar ook verzoening en eten, evangelie en eten. Want als de Heer aan Mozes die plaats aanwijst, waar het nou moet staan, dan laat de Heer ook zien hoe Israël eigenlijk aan dat brood uit de hemel komt. Hoe wij aan dat dagelijks voedsel komen, van wie we het hebben en hoe we het krijgen. Want dat verzoendeksel wijst naar Christus dus. Naar het offer dat verzoening doet over de zonde. Dagelijks voedsel, dagelijks levensbehoeften, horen dus bij die verzoening. Het is allemaal verdiend door dat offer. Het is allemaal het werk van Christus die zichzelf gegeven heeft aan het kruis. En als er morgenochtend een boterham op je bord ligt, dan zegt de Heer niet alleen maar dat is mijn boterham die ik je geef om ervan te leven en mij te dienen. Dan zegt de Heer erbij dat is mijn boterham die ik je geef om Christus wil. Want zonder dat verzoeningswerk van Christus hadden we helemaal geen brood gehad. Hij heeft alles verdiend. Die boterham die op je bord ligt, ja, je hebt er wat voor betaald bij de bakker, maar de echte prijs is betaald door Christus met zijn bloed. Als hij niet had geleden en verzoening had gedaan over onze zonde en al het gebrokene door onze zonde had geheeld, dan was er geen gewas op het land. Dan zouden we geen kracht krijgen om te werken. Want hij heeft betaald met zijn bloed. Hij verdiende het met zijn lijden en sterven, wat we ook dagelijks niet kunnen missen. En daarom moet die kruik met manna onder dat verzoendeksel staan, dat we bij iedere hap die we eten, iedere slok die we drinken, zullen beseffen: dat is genade. Want we bidden vandaag voor gewas en arbeid en visserij. We bidden voor ons voedsel. We bidden of de Heer ons de komende periode zegenen wil. En dat hij voor ons zorgen wil en dat hij de opbrengst van het land wil geven. En we bidden of de Heer ons kracht wil geven om ons werk te kunnen doen. Ieder op zijn plek waar de Heer hem gesteld heeft. We bidden of we die taak mogen doen met wijsheid en onder Gods zegen. Vaders en moeders, binnen, buitenshuis, waar dan ook. We bidden of de Heer gedenken wil aan onze kinderen en hen helpen wil en voor hen zorgen wil. We vragen de Heer of hij ervoor zorgen wil dat er vandaag en morgen en al de dagen opnieuw gelegenheid is om ons lichaam te versterken met eten en drinken en kleding. Maar het kan alleen maar om Christus wil. Het kan alleen maar omdat hij aan het kruis heeft gehangen, beseffen we dat? Natuurlijk, zijn werk aan het kruis, daar het eerste wat eruit voortvloeit, is de geestelijke zegening van het herstel van de band met God, de Vader in de hemel. En dat zondaren verzoend kunnen worden en vijanden tot vrienden, ja zelfs tot kinderen van God gemaakt kunnen worden. De afwassing van onze zonden en de redding van onze verloren ziel heeft hij verdiend. Maar beseffen we dat als we mogen eten, het alleen maar is omdat hij ten laatste hongerde. En dat we drinken mogen bidden, omdat hij het uitriep aan het kruis: mij dorst. En dat we hier deze avond gekleed mogen zitten. Dat het alleen maar is omdat zijn kleding hem uitgetrokken werd en onderaan het kruis waar hij naakt aanhing werd verdobbeld. Dat we straks naar huis mogen gaan en een dak boven ons hoofd hebben, alleen maar kan omdat hij nog geen steen had om zijn hoofd op te leggen. Omdat hij arm geworden is, mogen we om al die aardse dingen bidden die we nodig hebben om te kunnen leven. Kijk, als je naar de kruisiging van de Heer Jezus kijkt op middag, dan zie je pas echt wat je eigenlijk verdiend hebt. Dat is wat we verdiend hebben. Dat oordeel, de straf, de honger die hij had, de dorst die hij leed, dat had ik verdiend. Dat hij geen plek had om zijn hoofd neer te leggen, dat was mijn situatie. Dat hij van zijn kleren beroofd werd en daar te schande gehangen werd, dat had met mij moeten gebeuren. En de dood die hij inging aan het kruis, dat was mijn dood. Dat is wat ik verdiend heb. En alles wat ik meer krijg, dat is genade die Christus heeft verdiend. De kruik met manna staat onder het verzoendeksel. En zo komt die hoge priester in dat heilige der heiligen. En dan zag hij dat eerst, het verzoendeksel. De grote hoge priester Jezus Christus heeft dat toch ook heel eerlijk gezegd. Laat dat nou de houding zijn, ook op biddag. U mag mij alles vragen voor uw aards bestaan, want Christus heeft het verdiend. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En daarna, onder dat verzoendeksel, manna. Niet eerst denken, wat zullen we eten, wat zullen we drinken, waarmee zullen we ons kleden, zegt de Heer Jezus. Dat doen de heidenen, die zich afhankelijk denken van de afgoden, die jaloers zijn. En ze moeten angstig leven, wat zal ik voor mezelf houden, wat zal ik aandoen, wat zal ik eten. Maar laat dat zo onder u niet zijn, zegt de Heer Jezus. Leer de volgorde van de ark. Eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al het andere zal u worden toegeworpen. Mijn broeder en zuster, hoe ligt dat bij u? En hoe zit dat bij jou? Hoe gaat dat in zijn werk in je dagelijks leven? Welke volgorde hanteren wij? Wat zullen we eten? Wat zullen we drinken? Waarmee zullen we ons kleden? Komt het ook niet onder reformatorische christenen voor, die heidense gedachtenvolgorde? Christenen die dagelijks leven voor hun werk, voor hun eten, voor hun kleding, voor hun vrije tijd. En het stempelt hun gesprekken onderling. Het stempelt ook hun keuzepatroon. Wat is nou eerst op biddag? De volgorde van het Oude en het Nieuwe Testament, van verzoening en dan eten. Eerst Gods Koninkrijk, eerst de Heer, eerst zijn genade, eerst mijn ziel. Eerst de geborgenheid in Christus zoeken. Eerst de vrucht van zijn kruisverdiensten ontvangen. Dat ik weten mag dat ik verlost ben en van genade mag leven en dat ik door hem verzoend ben. Als we dat niet beseffen en als we dat niet helder voor de aandacht houden en als ons dat niet gepredikt wordt en als we ons daar niet naar leren bekeren. Als we vergeten waar de kruik met manna staat, voor de wet en onder het verzoendeksel. En als we zelf de orde gaan bepalen en we beginnen bij ons lichaam en beginnen bij ons eten en onze kleding en ons werk en wat wij belangrijk vinden, dan worden het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid tweede rangs dingen in mijn leven. Zullen we het eens nakijken vanavond bij onszelf? Op welke plaats staan die dingen nou in ons leven? Want bij waarachtige bekering hoort ook die gehoorzaamheid naar het woord van de Heer Jezus. En het is geen woord van de dominee. En dat je je afvragen kan, ja, kan ik die dominee nou wel vertrouwen als die dat zegt? Eerst het koninkrijk zoeken en de rest zal me toegeworpen worden. Je moet toch werken voor je brood? Geloof het woord nou. Het is de Heer Jezus die het zelf zegt. Die zegt zelf, echt waar. Zoek mij nou eerst in je leven en dan zal ik voor je zorgen. Dan zal ik je geven wat je nodig hebt. Dan zal ik je geven en zo voor je zorgen dat je mag leven tot mijn eer. Op welke plek staan de dingen? Wie staat bovenaan? Christus en zijn verdiensten. Dan vloeit alles op. Uit hem ons toe. Want als de Vader zijn eigen Zoon aan ons schenkt, uit genade, dan zal hij ons met hem alles geven. En dat onze houding zo is als we naderen tot hem. Eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dat moet zwaarder wegen dan mijn dagelijks bestaan. Hoe kom ik van mijn schuld af? Hoe krijg ik vrede met God? Hoe ontvang ik de Heilige Geest door wie ik een nieuw leven mag leiden? Door wie het inderdaad om Christus wil wordt ontvangen om tot zijn eer te leven. Dagelijks uit zijn hand mogen leven om in zijn wegen te gaan. Hoe mag ik leren naar de wil van God te wandelen? Is dat ons eerste gebed? En als we zo leren bidden zoals het behoort, bidden om voedsel, in het besef dat die kruik staat voor Gods wet en onder het verzoendeksel, zo zullen we recht naar het altaar treden. Zo heeft de Heere er een behagen in, als we zo dat met hart en mond mogen belijden en beleven. Amen. Dat wij samen de Heere danken en bidden. Lieve Heer Jezus, u hebt echt alles betaald met uw bloed. Met uw gehoorzaam leven. Helemaal overeenkomstig Gods heilige wet hebt u geleefd. En al de krachten die u iedere dag ontving, heeft u helemaal volledig ingezet tot de eer van uw Vader. Ja, u heeft het zelfs gezegd, het was uw spijze om te doen, de wil van uw Vader. Zo hebt u het willen volbrengen op een aarde, in een wereld tussen mensen die de gaven die zij ontvingen maar al te vaak en al te graag misbruikten voor zichzelf en daarmee uw Vader onteerden. En toen bent u de weg gegaan van het lijden, Heer Jezus, opdat wij biddag zouden kunnen houden. En toen u bad aan het kruis, toen werd u niet verhoord, opdat wij hier nu zouden mogen vragen om alle nooddruft voor ons lichaam en onze ziel. En daarom, Heer Jezus, lieve Heiland, u de eer en de dank en de aanbidding. En we vragen het u eerbiedig of u door uw geest zou willen bewerken dat we de indruk van die plek van het kruikje met manna lang bij ons mogen dragen. Dat als we morgenochtend weer eten en er weer eten mag zijn, we bedenken zullen dat u het hebt verdiend. En dat het gaven zijn uit uw hand met de bedoeling dat we die dag weer zouden leven naar uw wil. En dan komen we u ook bidden om uw Heilige Geest die het uit u neemt en het aan ons wil schenken, zodat we uit u mogen leven, Heer Jezus. En van uw wetsvervulling mogen ontvangen. En van uw leven tot eer van God mogen krijgen. Opdat we in u geborgen zijn. En in u onze volmaaktheid mogen vinden. Want bij ons is de beschaamdheid, Heer. En bij ons is de zonde. En bij ons is het misbruik van uw goede gaven. Vergeeft u dat genadig. En wil ons hoe langer hoe meer implanten in uw Zoon. Om het uit hem te ontvangen en het van hem te leren. En zo komen we u bidden. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Heere, ga met ons van hier. Wilt u een ieder begeleiden, veilig thuisbrengen, zeker ook denken in gunst aan hen die alleen thuiskomen of misschien een stuk eenzaamheid ervaren als ze thuiskomen. Wilt u nabij zijn en dragen. De stemmingsvergadering die straks zal plaatsvinden, dragen we aan u op. Wees u ons daarin nabij en laat alles mogen verlopen, ook tot eer van u. We dragen de familie Zandbergen aan u op en onze zuster Zandbergen. Die overmorgen aan een geopend graf van haar geliefde man, vader en opa zal moeten staan. Dat u ook dan genadig nabij zijn en ondersteunen en kracht geven. Troosten met uw woord. En dat we zo omhoog mogen zien tot u die in de hemel zit en die de dood hebt overwonnen en die altijd leeft om voor uw volk te bidden. Heb dank, Heere, dat we deze dag samen mochten komen en u mochten zoeken om uw zegen. Vergeef al het verkeerde, uit genade, om Jezus' wil. Amen. Dat wij ons ambt en plicht, o Heere, getrouw verrichten tot uw eer. En verlicht ons hart dat duister is. We zingen uit de morgenzang het derde en het vijfde vers als onze slotzang. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen. En ga zo heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.